Yeah. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee A.J. van Zuidekom van de Kandelaarkerk. Harry van der Velde is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 122. De verse 1 en 2. Psalm 122, de verse 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na voten mijn groet. Psalm 68, de verse 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 68, de verse 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 106. Gezang 106 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we weer uit het liedboek Gezang 231. Uit het liedboek Gezang 231 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 73. De verse 13 en 14. Psalm 73, de verse 13 en 14 zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we uit het liedboek Gezang 300. De verse 1, 2, 4 en 6. Uit het liedboek Gezang 300, de verse 1, 2, 4 en 6 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit 1 Thessalonicense. Hoofdstuk 4. De verse 1 tot en met 12. De schriftlezing is uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, de verse 1 tot en met 12. De tekst voor de verkondiging is 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, de verse 13 tot en met 18. De tekst is 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, de verse 13 tot en met 18. En de schriftlezing is nogmaals 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, de verse 1 tot en met 12. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, gasten, luisteraars thuis, allen welkom in deze dienst. Waarin onze voorganger, dominee van Zuiderkom, is van de Kandelaarkerk, gereformeerd, de kerk vrijgemaakt. En dat is in het kader van een ruildienst. Als gevolg van het nauwe samenleven dat wij als kerken kennen. In de voorzang van deze dienst willen we beginnen met Psalm 122, daarvan de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij belijden aan het begin van deze dienst dat wij in alles van de Heer afhankelijk zijn. Daarom spreken we uit: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Hoort nu hoe deze Heer u welkom heet. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. In deze eredienst gaat het om de grote dag van Christus. Daar zingen we ook van. Psalm 68, de Heer die onderweg is naar deze wereld. Die hier zijn huis optrekt. Een huis, de kerk, waar iedereen thuis mag zijn. We zingen Psalm 68 uit de Nieuwe Berijming, vers 1 en vers 2. Laten wij in ons gebed naderen tot God. Onze Vader in de hemel, heilige, machtige God, wij danken u dat wij hier samen mogen zijn. Een dag die bijzonder is. We hebben een onvoorstelbaar wonder te vieren. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, overwon de dood. Hij maakt dat wij bij u thuis mogen zijn. Met elkaar een gemeente, een gezin waar u wilt wonen, waar u Vader bent, uitdeelt, zorgt, opvoedt, ons wijs maakt, de weg wijst door het leven. Een gezin waar we ook voor elkaar leren zorgen en naar elkaar leren omzien. Heer, als wij over u, over uw bedoelingen met ons leven nadenken, dan kunnen we er gewoon niet bij, zo wonderlijk, zo groots. En toch, u wilt ons in dat geloof doen groeien. U wilt dat geloof in ons losmaken. U wilt bij ons weerstand overwinnen. En Heer, daar bidden we ook voor. Doe dat bij ons allen. Alle weerstand opruimen. Dat we ons werkelijk gewonnen geven. Breek alle weerstand. En geef dat uw woord ook echt onze harten inkomt. En dat uw woord het in heel ons leven voor het zeggen krijgt. We danken u, Heer, dat we deze zondag ook heel bijzonder de eenheid in geloof met de gemeente in de Kandelaarkerk mogen ervaren. Laat die eenheid in geloof ook al meer zichtbaar worden. Dat we daarmee ook uw eer dienen. Hoor ons, Heer, om Christus wil. Amen. Wij openen nu het woord van God in 1 Thessalonicenzen 4, de eerste 12 versen. En aansluitend zingen we dan uit het liedboek gezang 106 over het nabijzijn van de komst van Christus. Dat we ons daar ook op zullen richten. Dat bedoelt Paulus ook in 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot 12. Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe ge moet wandelen en Goden behagen, zoals ge ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want gij weet welke voorschriften we u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God, uw heiliging. Dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat, zijn vrouw weten te verwerven. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten. En dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. Want de Heer is een wreker van dit alles, zoals we u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Over de broederliefde is het niet nodig te schrijven. Immers, je hebt zelf van God geleerd elkaar lief te hebben. Gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken zoals we u bevolen hebben. Omdat ge u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die buiten staan, zonder iets nodig te hebben. Tot zover nu het woord van de Heer.
Thank you.
straks na de verkondiging van het evangelie, dan zingen wij een lied van aanbidding voor de Heer die komt. Gezang 231, wij knielen voor uw zetel neer, wij heren, al uw leden. Ik mag u het woord van de Heer brengen uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Daar lezen wij, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. En eigenlijk zou je dan niet een dubbele punt, maar een enkele punt moeten lezen. Dit staat terug op vers 14, ik kom daar straks wel even op terug. En dan lezen we verder in vers 15. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heere, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van de bazuin van God, neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vermaan elkaar dus met deze woorden. Broeders en zusters, jongens en meisjes, iedereen hier in de kerk of thuis. Wat zou jij zeggen als iemand je de vraag stelde wat geloof nou voor jou betekent? Hoe maakt geloof nou verschil in je leven? Hoe anders ben je door je geloof? Hoe sta je er anders door in het leven van elke dag? Een antwoord wat je nog alles hoort, dat is van, nou, het geloof dat geeft me steun, dat geeft me houvast, juist ook als ik het moeilijk heb. Maar dan verder. Of je nou gelooft of niet, misschien voel je in beide gevallen wel even thuis in deze wereld. Je vindt dezelfde dingen belangrijk als iemand die niet in Christus gelooft. Je vindt het heel belangrijk om veel te kunnen reizen. Mooie vakantie. Mag ik het dus zo vragen? Onderscheiden wij ons echt als het gaat om onze toekomstverwachting? En blijkt dat in ons doen en laten, in ons denken van elke dag? Onze wereld is heel erg bezig met zijn eigen rijkdom. En om die eigen rijkdom, om die eigen welvaart ook heel erg veilig te stellen. En waar is de Kamer mee bezig? Juist in de eerste week na een reces, of zelfs nog tijdens het reces. Hoe zit dat met die steunfondsen? We zijn er allemaal vol van. Al die honderden miljarden om onze welvaart maar overeind te houden. Dat hele financiële, kapitalistische systeem. En het blijkt verschrikkelijk moeilijk om gewoon eens stappen terug te doen. En terwijl we met honderden miljarden bezig zijn voor ons eigen systeem, sterven er honderdduizenden mensen in Afrika. En wat hebben we voor hen gedaan? In een actie die al wekenlang loopt, is inmiddels 20, 30 miljoen ingezameld. Een schijntje bij al die miljarden. Wat maakt voor jou het verschil? De Heer Jezus zegt in Johannes 17, als je in God gelooft, dan heb je eeuwig leven. Dan heb je het al. En dan worden de dingen waar de wereld zich druk om maakt, toch veel minder belangrijk. Dan hoef je niet zo nodig alles in dit leven al mee te maken. Want je hebt de toekomst. En dan leer je ook uitzien naar de toekomst, naar de toekomst met Christus. Dan spannen je verwachtingen als je naar hem uitziet. En dan help je elkaar daar ook in. Je troost elkaar, je vermaant elkaar. En met dat heerlijke dat Christus in aankomst is, daar praat je over. Daarvoor word je in de kerk ook aan elkaar gegeven. Nou, het thema van de preek is: spoor elkaar aan met wat er komt op Christusdag. Spoor elkaar aan met wat er komt op Christusdag. En dan begin ik even met die kerk in Thessalonica. Er was een gemeente met heel veel pasbekeerde mensen. Je kunt dat lezen in Handelingen 17, dat Paulus daar een korte tijd heeft kunnen werken. Echt maar kort, een paar maanden. En dan, dat is echt een godswonder, dan is daar gewoon een gemeente. Van huis uit Joodse mensen. Maar ook heidense mensen die zich echt in die gemeente gevoegd hebben, zich op Christus richten. En die mensen die vinden geloven heel erg spannend. Spannend omdat ze weten van, wij mogen nu toeleven naar de dag dat Christus komt. En dan komt Christus ons redden uit deze wereld waar je zoveel akeligs hebt. Nou, dat verwachten van de Heer, dat uitzien naar de Heer, dat leefde echt voor deze mensen. En de mensen die probeerden zich dat ook echt in te denken van, hoe zal dat zijn straks? En dan komen er ook vragen op. Hoe zal dat zijn met mensen die nog voor de wederkomst overlijden? Ja, een vrouw die vraagt zich af van, mijn man die zag ook naar Christus uit, maar inmiddels is hij overleden. Zal hij er dan wel bij zijn? Of moet hij die wonderlijke dag missen? En als ik nou voor de wederkomst sterf, wat dan? Zulke vragen, dat hield die jonge gelovigen dus echt bezig. En probeer je in te denken, voordat ze Christus leren kennen, hadden deze mensen in Thessalonica een heel vaag geloof over leven na de dood. Ze hadden echt wel het idee van, nou ja, na de dood, er zal wel iets zijn. Ze konden zich ook niet voorstellen dat het dan afgelopen was allemaal. Je had bij die Grieken het idee van onsterfelijke zielen die eeuwig voortleefden in een wat schimmige wereld. Je wist er niks van eigenlijk. Daar hoopten ze ook wel op. Maar ze hadden daar niet echt een voorstelling van. In elk geval geloofden ze niet in een lichamelijke opstanding. En juist omdat het leven na de dood iets vaags was, probeerde je uit dit leven in elk geval te halen wat er voor jou uit te halen viel. En dan moet je gewoon nog voor jezelf maar eens nagaan van of dat nou zo ver van ons afstaat. Want hoe belangrijk is het ook voor ons om vooral heel veel uit dit leven te halen. Alle drukte bijvoorbeeld rond pensioenen. Dat heeft toch ook te maken met, we willen eigenlijk hier en nu al een paradijs. Dat je zo vroeg mogelijk kunt stoppen met werk. En dat je dan flink geld hebt om te kunnen genieten. Om te kunnen reizen, om te kunnen. Hoe belangrijk vinden we dat niet? Nou, er komt nog iets bij als we aan Thessalonica denken. In die tijd was de dood ook heel nadrukkelijk aanwezig in het leven van mensen. Veel erger nog dan bij ons. Als je nagaat dat de gemiddelde levensverwachting van mensen toen ongeveer 30 jaar was. Ouder, nou, weet je gemiddeld niet. Nauwelijks 5% van de mensen haalde de 50. Moet je met dat idee eens rondkijken hier in de gemeente. Wie er dan nog had gezeten. De dood was dus ongemeen sterk. En dan komt het evangelie dus bij je binnen. Eeuwig leven. Opstanding van het vlees, van je lichaam. Je krijgt door Christus een nieuw lichaam. Het beste komt nog, mensen. Nou, die gelovigen in Thessalonica, die grepen die boodschap echt aan. Ze vonden het spannend. Ja, maar en tegelijk in de praktijk merkten ze er ook nog niet zoveel van. Want er bleven mensen sterven. En daarom die vraag van, hoe zit het nou met onze overledenen? Zijn ze er wel bij als Christus komt? En hoe zal dat dan zijn? Nou, dan gaat Paulus troosten. Dat is de tweede van de preek. Paulus die gaat op die vragen in en dat doet hij kort, praktisch en troostvol. En als we kijken hoe Paulus dat doet, wat hij vertelt, dan moeten we bedenken dat Paulus niet een of andere uitgebreide geloofsleer neerzet. Hij gaat niet op alle dingen over de jongste dag in. Hij gaat ook niet op alle vragen rond sterven in en waar je bent na je sterven tot aan de wederkomst. Daar zijn andere gegevens uit de Bijbel wel heel helder over. En bijvoorbeeld de Heer Jezus die tegen die ene moordenaar aan het kruis zei, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog. En dat is ook een heel belangrijke troosten. Troosttekst. Voor als je denkt aan wie hier gestorven zijn. Dat je weet van, ze zijn nu al in het paradijs bij de Heer. Daar mag je zeker van zijn. Alleen, daar gaat het hier niet over. In 1 Thessalonicenzen 4. Paulus zet alleen kort iets over de wederkomst neer. Om je houvast te geven. Want Paulus wil dat er op dat punt geen onzekerheid is. Dat er geen onkunde is. Want onwetendheid en onzekerheid, dat kan je immers ook heel erg belemmeren in je verwachtingen. In je uitzien naar de dag van Christus. En daarom zet Paulus het belangrijkste hier even helder neer. Het belangrijkste punt, dat vind je in vers 14. Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, dan moeten we ook geloven dat God de gestorvenen naar zich toe zal leiden. Juist omdat wij geloven, worden we ook opgewekt in Jezus' opstanding. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je in feite de dood al voorbij. Dan ga je niet meer verloren, maar dan heb je het eeuwig leven. Zegt Johannes 3. En dat eeuwig leven is niet iets schimmigs of zo. Nee, dat moet je ook geloven, zegt Paulus in vers 14. Dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Dat de Heer gestorvenen, zo kun je het ook zeggen, om zich heen verzamelt. Die levenden en die doden, die gestorvenen, die vormen één grote kudde om de Heer, om de goede herder heen. Hij, de goede herder, leidt die schare die niemand tellen kan. Nou, daar is het woord van God vol van. En daar hoef je niet maar één enkele tekst voor te zoeken, maar daar is heel het onderwijs van de Heer Jezus en van Paulus enzovoort, dat is er vol van. Op dat punt hoeft niemand in onzekerheid of onwetendheid te blijven zitten. En dan zegt Paulus in vers 15, wij zeggen u dit met een woord van de Heer. En ik wees er net al even op, dan volgt er in onze Bijbel een dubbele punt. Alsof hij dan in vers 15 het vervolg de Heere gaat citeren. Het citaat van Jezus aanhaalt. Het lastige is alleen dat geen enkele schriftverklader kan zeggen welk woord van de Heer Paulus dan precies bedoelt in dat vervolg van vers 15. En daarom is het beter, denk ik, en dat denk ik niet alleen, maar om na vers 15 die woorden, dit zeggen wij u met een woord van de Heer, een enkele punt te zetten. Gewoon een punt. En dat dat dan terugstaat op vers 14. En eigenlijk zet Paulus dan met die eerste woorden van vers 15 een dikke streep onder vers 14. Dit zeggen wij u met een woord van de Heer, betekent, mensen, bedenk het goed. Wat in vers 14 staat, als je gelooft dat Jezus gestorven en opgewekt is, dan word je ook zelf met hem opgewekt. Dat moet je nooit vergeten. En vergeet het niet, dat ook de overledenen door de Heer om zich heen verzameld worden. Dat er niet één ontbreekt aan de kudde. Niemand zal ze uit zijn hand rukken, zei hij. Zelfs de dood zal je niet scheiden van de liefde van God. De goede herder laat geen één schaap verloren gaan. Laat dat helder zijn. Dat is het woord van de Heer. Geen onzekerheid op dat punt. Hier is het meest vreselijke eigenlijk gezegd. Hier gaat het om, in het woord van de Heer. En dat betekent ook, mensen, een christen hoeft bij een overlijden niet te treuren als mensen zonder hoop. Zeker verdriet mag. Emoties die zijn door God geschapen en die hebben hun plek. En voor emoties moet je ook niet bang zijn. Dan moet je ook niet met een boog omheen lopen. Je moet je ook niet beter voordoen dan je bent, of sterker of flinker. De Heer Jezus weet zelf van verdriet rond de dood. Bijvoorbeeld bij de dood van Lazarus. En Paulus weet er ook van. En als een vriend van hem doodziek is en dan toch herstelt, dan zegt Paulus dat de Heer hem daarmee een groot verdriet bespaard heeft. Filippenzen 2. En Paulus die kan de dood ook een vijand noemen. Hij houdt hem het liefst op afstand. In het zicht van de dood is verdriet heel gewoon. Dat moet je niet verzwijgen. Je moet niet om elkaar heen lopen. Maar tegelijk, verdriet is iets anders dan wanhoop. En zelfs als iemand van wie je houdt sterft, dan ben je niet echt verslagen. Op een heel belangrijk punt hoef je immers niet onzeker te zijn. Op dit punt, Christus is opgestaan. En als je in hem gelooft, ben je ten diepste de dood al voorbij. Dan heb je eeuwig leven. Dan hoor je bij de kudde die de Heer om zich heen verzamelt. Op dat punt mag er bij ons geen onkunde zijn. Geen onzekerheid. Het woord van de Heer is helder, bedoelt Paulus. Geloof in de levende Christus, dat is niet een muur waar je je achter verschuilt. en waarmee je je eigenlijk een beetje afsluit voor de harde werkelijkheid. Maar geloof in de levende Christus, dat is een venster dat helder zicht geeft op de werkelijkheid. Nou, dat besef, dat moet je ook voeden bij elkaar. Troost elkaar, spoor elkaar aan met die boodschap van je Heer, vers 18. En dan gaan we verder lezen. Want dat de Heer al de zijnen, ook de mensen die sterven, om zich heen verzamelt, dat zal het belangrijkste zijn. Maar hoe gaat dat dan straks bij de wederkomst? Nou, dat legt Paulus dan in vers 15 tot 17 uit. En je kunt zeggen, dat wordt een geweldige reunie. In Thessalonica waren ze bang. Zullen mensen die overleden zijn, niet vergeten worden? Zijn ze er wel bij straks? Paulus zegt, maak je geen zorgen. Wij die nog leven, zullen de overledenen zeker niet voorgaan. Luister maar, er zal een geweldig signaal klinken, schrijft Paulus. De bazuin van God. Een geweldige engel verheft zijn stem. Een wereldalarm gaat af. Het ontgaat niemand in deze wereld. Heel de wereld moet het horen en zien als de Heer uit de hemel naar de aarde komt. En dan zullen eerst de doden, de overledenen die Christus toebehoren, opstaan. Met een lichaam dat nooit meer vergaat, staan ze op. In Thessalonica waren ze bang dat de gestorvenen iets zouden missen. Maar Paulus zegt, nee, zij staan juist het eerst op. En daarna komen wij, de mensen die achterbleven, die nog in leven zijn. Paulus bedoelt niet dat hij zeker weet dat hij de wederkomst nog meemaakt. Dat is hier wel eens van gemaakt door uitleggers. En dat Paulus uiteindelijk teleurgesteld zou zijn dat hij de wederkomst niet meemaakt. Maar Paulus bedoelt, jullie maakten je zorgen om dat achterblijven van de overledenen. Maar ten diepste zijn zij niet de mensen die vergeten worden. Maar ten diepste zijn zij juist de voorgangers. Zij zullen eerst worden opgewekt. En na die voorgangers worden wij, de achterblijvers, samen met hen weggevoerd op de wolken. Wij worden weggevoerd op de wolken. Dat betekent, wij lopen niet zelf omhoog, maar wij worden weggevoerd. Dat is een formulering waarmee in de Bijbel vaak wordt aangegeven, we hebben het dus zelf niet gedaan, er wordt met ons gehandeld. Wij worden weggevoerd. Dat doet God. God grijpt in. God laat ons omhoog komen. En samen met die opgewekte overledenen gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Een geweldig gebeuren. Die bazuin van God, die aartsengel. Het doet denken aan Israël in de woestijn. Als ze bij de Horeb staan, dan horen die Israëlieten in hun kamp op een gegeven moment de donder en de bliksem vanaf de Sinaï. Exodus 19. En dan klinkt er een ramshoorn. En dan verschijnt de levende God aan zijn volk. En dan komt Mozes en die leidt dat volk het kamp uit, de Heer tegemoet. Nou, zo is het hier ook. Een enorm lawaai op de dag van de wederkomst, zodat de verschijning van de Heer niemand zal ontgaan. En die manier waarop Paulus dat hier vertelt, en de woorden die hij gebruikt, dat doet die mensen in Thessalonica ook denken aan de ontvangst zoals zij die in hun wereld wel meemaakten van een belangrijk persoon in de stad. bijvoorbeeld een legeraanvoerder die strijd geleverd had, die gewonnen had. En die dan op een gegeven moment een zegetocht in de stad in Thessalonica ging maken. Over de keizer die op bezoek kwam. En de komst is aangekondigd van zo'n belangrijk persoon. Op een gegeven moment dan nadert zo iemand de stad. En dan wordt dat in de stad ook gemeld. En vanuit de stad gaan mensen dan die generaal of de keizer tegemoet. En dat doen ze om hem dan welkom te heten in de stad. En ze sluiten in feite weer achteraan bij de keizer en komen dan de stad binnen. Een feestelijk onthaal. Dat bedoelt Paulus hier ook. Op de dag van Christus mogen opgewekte gelovigen, opgewekte gestorvenen en wij die nog leven bij zijn komst, en mag de kerk van alle eeuwen haar Heer tegemoet. Een geweldig feest waarbij de kerk haar Heer welkom heet in zijn wereld. Nou, dat beeld roept Paulus hierop. Het is goed om dat beeld dan ook vast te houden. Omdat er ook mensen zijn die zeggen dat het hier over een soort opname van de gemeente gaat in een fase nog ver voor de wederkomst aan. En misschien heb je daar ook wel eens een boek van gelezen. Er zijn romans over geschreven. En dan kom je bijvoorbeeld scènes in tegen van ineens staan er langs de snelweg allemaal lege auto's. Chauffeur weg. In klassen op school heb je ineens dat allemaal leerlingen weg zijn. En dan gaan ze dat een beetje bekijken. En dan blijkt dat ineens alle gelovigen weg zijn. Gelovige chauffeurs, gelovige klasgenoten. Maar aan zulke dingen moet je toch niet denken. Het gaat hier niet om een soort tijdelijke opname in de hemel van gelovigen. Het is niet een evacuatie van de kerk. Maar het gaat hier om het eerbetoon dat gestorvenen en nog levende gelovigen aan de Heer zullen brengen als Hij komt. Wij mogen Hem welkom heten in de wereld die door Hem vernieuwd wordt. Daar gaat Hij dan ook heen. En dan komt daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daarvoor worden opgewekte gestorvenen en nog gelovige levenden. Hem tegemoet gaan ze. Het wordt nog grootser dan bij de Sinaï. Het wordt heel groots, omdat we daarna, na Christus' komst, altijd bij de Heer zullen zijn. Die opvatting over een opname van de gemeente, dan gaat het over een tijdelijk naar de hemel gaan. Maar Paulus zegt hier, het gaat erom dat je dan altijd bij de Heer zult zijn. Altijd bij de Heer. Nou, dat is ook het grootste, broeders en zusters, jongens en meisjes, van het leven na de wederkomst van Christus. Dan zul je altijd bij de Heer zijn. Nooit meer een gevoel van verlatenheid. Eenzaamheid. Het gevoel dat de Heer heel ver weg is. Of dat mensen je niet begrijpen. Het gevoel dat God jou niet begrijpt. Nee, altijd bij de Heer, zegt Paulus hier. Kijk, je kunt heel veel vragen hebben over de nieuwe aarde. Hoe dat daar zal zijn. Hoe het leven daar zal zijn. Je kunt je afvragen van, herkennen we elkaar dan nog? Je kunt je afvragen van, ligt het goud daar zo voor het oprapen ongeveer, straten van goud? Is het een kwestie van eeuwig luieren? Nou, Paulus gaat op al die vragen zo niet in. En ik ga er ook maar niet te veel over zeggen. Alleen dit, een paar dingen. Juist omdat het evangelie dat Paulus bracht, het evangelie van de lichamelijke opstanding was, mag je de nieuwe aarde je ook heel concreet voorstellen. Ik zou wel zeggen, je mag het je daar ook aards voorstellen. Je hebt een lichaam Je bent maar niet een onsterfelijke ziel, maar je hebt een lichaam. Nou, waarmee je kunt sporten, waarmee je kunt zingen, waarmee je kunt werken, denken, eten, drinken. God de Schepper schiep deze wereld en hij legde er ontzettend veel mogelijkheden in. De nieuwe wereld zal niet iets primitiefs zijn, waarbij je helemaal teruggaat achter de prehistorie om daar ook eeuwig in te blijven hangen. Omdat je alleen maar hoeft te zingen of zo. Maar je mag toeleven naar een nieuwe aarde. Waar het leven gaaf wordt en spannend. Omdat wij zo'n geweldige schepper hebben. Maar het belangrijkste blijft niet wat je daar tegenkomt, maar wie je daar tegenkomt. En je kent die verhalen wel van islamitische jongeren, extremisten, die tot zelfmoordacties worden verleid door hen een rijk leven met tientallen maagden in het hemels paradijs voor te stellen. Nou, dan heb je dus, de jongens worden lekker gemaakt met iets. En je kunt dat makkelijk afkeuren, maar als we nou even naar onszelf kijken. Wij kunnen het uitzien naar de komst van Christus. Ook wel eens wat verdringen. Om wat wij hier allemaal hebben aan rijkdom, aan bezit. Die rijkdom, dat bezit wat we eigenlijk zomaar niet willen loslaten. En dat je dan zegt van nou, Heer, die wederkomst, laat nog maar even. Want we hebben het nog heel erg goed hier. Het hoeft nog even niet. Maar na Christus' komst is het grootste wonder. Wij zullen altijd in de nabijheid van de Heer mogen zijn. Dat mag je in geloof zeggen. Onverbrekelijk, onafscheidelijk bij je Heer. Vind je dat moeilijk voorstelbaar? Maar probeer je dat dan eens een beetje in te denken. Hij die zichzelf voor jou gaf, de Heer, zoveel liefde als Christus u bewees, heeft niemand u ooit bewezen. Denk aan hem toen hij op aarde was. Altijd boeiend. In wat hij zei, zo machtig ook, zo wijs, zo aansprekend. Probeer je in te denken. Hij is die Heer die als enige door zijn geest kan maken dat de wereld een wereld van vrede wordt. Waar niemand ooit meer ziek wordt. Met alle gezondheidszorg bannen wij dodelijke ziekten niet uit. Het is net of er elke keer weer nieuwe ziektes komen. Met miljarden euro's in steunfondsen houden we op dit moment ons financiële systeem in het Westen nog overeind. Maar het probleem is dat er steeds weer mensen zijn die er zelf rijker van willen worden, ten koste van anderen. En dat op zo'n manier de volgende crisis alweer ingebouwd is. En we krijgen het maar niet aangepakt. Mensen met hun zondig hart ondergraven de vrede al meer. We hebben uitgekiende wapensystemen. Maar we staan machteloos tegen een regime in Syrië dat zijn eigen burgers neerschiet. We staan machteloos tegen de terreur in Afghanistan, in Irak. En dan heb ik het nog niet eens over de onzuiverheid in je eigen hart, die je er maar niet uitkrijgt. Maar altijd bij de Heer zijn, dat is dat je deelt in zijn vrede. Genieten van een wereld waar niemand nog honger heeft of ziek is, maar waar kinderen van God echt tot bloei komen. Eindeloos boeiend wordt dat. Mogen genieten van het feit dat het echt goed zit in jouw hart. En tussen jou en je Heer. Nooit meer bang of onzeker naar elkaar. En daarom nog één ding. Want je kunt aan het eind van deze preek zeggen van... Nou, de dominee die heeft het mooi gezegd. Maar dat is de bedoeling niet, gemeente. De bedoeling is troost, vermaan, bemoedig elkaar met deze woorden. Daarmee sluit Paulus ook af in vers 18. Troost, vermaan elkaar met deze woorden. Dit verhaal moet je niet voor kennisgeving aannemen. Bij je langs laten gaan. Maar hier moet je biddend mee bezig zijn. Dit evangelie, dat moet je koesteren. Dat betekent, daar ga je heel zorgvuldig mee om. En niet pas als je oud bent. Maar ook als je voor je gevoel nog midden in het leven staat. Of als je nog heel jong bent, jongens. Probeer je geregeld in te denken hoe geweldig jouw Heer is. Hoe geweldig de nieuwe aarde zal zijn. Hoe geweldig als je eeuwig bij de Heer mag zijn. Nooit meer iets duisters in je leven. Geen somberheid. Want de Heer verlicht jouw leven. In zijn nabijheid zul je altijd stralend zijn. Probeer je dat in te denken. En probeer je daar dan ook in te verheugen. Laat het al meer de schat van je hart worden. Een schat waardoor je ook uitgedaagd wordt om te bidden. Heilige Geest, open mijn ogen voor dat wonder van het evangelie, voor dit evangelie. Maak het mijn eigen, Heilige Geest. En laat het evangelie je ook al meer eigen worden, ja, doordat je elkaar ermee bemoedigt. Laat het een rol spelen in je onderling gesprek. Juist dan zal het ook een impuls geven aan je leven. Een impuls als het gaat ook om je stijl van leven. Paulus benoemde dat in het begin van hoofdstuk 4. Je gaat heilig leven, zuiver. Juist als Christus heel belangrijk voor je wordt. Als je met hem bezig bent, als je hem aanbidt, dan leer je het om in liefde met elkaar om te gaan. En dan ben je trouw in het werken met je handen, zegt Paulus in vers 11. Het verdienen van je brood. Je wordt er dus echt niet wereldvreemd van als je naar Christus toeleeft. Integendeel. En Paulus zegt in vers 12, in de ogen van de mensen die niet bij de gemeente horen, ga je een eerzaam leven leiden. Er komt iets opvallends aan je, zacht gezegd. En in alle verdriet dat er in dit leven nog is, bemoedig je elkaar, troost je, vermaan je elkaar. En word je al meer een volk dat echt verschil maakt in deze wereld. Amen. Wij willen nu samen de Heere danken. Onze Vader in de hemel, uw woord is echt een woord vol troost. Een boodschap die houvast biedt in een leven dat in veel opzichten zo onzeker is. Een leven waarin de dood een enorme rol speelt en ons onzeker maakt. Hoe benauwend kan dat soms zijn bij het oud worden? Of als ziekte zich laat gelden. Als het mensen treft van wie we heel veel houden. Heer, u kent ons in onze kwetsbaarheid. En daarin dragen we elkaar aan u op en we bidden voor elkaar en voor onszelf. Maak ons die troost van het evangelie al meer eigen. Overwin ons ook als we ons daartegen verzetten. Overwin alle barricades als we het ons maar niet eigen kunnen maken. Heilige Geest, wees ons te sterk. De dood hoeft ons niet wanhopig te maken. Want wij zijn mensen met hoop en we mogen veel van de toekomst verwachten. Heer, richt ons op uw toekomst. Span onze verwachtingen en laat ons leven al meer gestempeld worden door een diepe verwachting. En laat die hoop op uw toekomst ons ook al meer samenbinden. Ook als gemeenten van de Kandelakerk en de Zuidhovenkerk. Het gaat om wel heel grote dingen die we samen van u in geloof ontvangen. Wij willen ook bidden voor mensen om ons heen. En dat kunnen ook mensen zijn van wie we zielsveel houden, die hun hoop alleen op het leven hier en nu hebben gesteld. Heer, open hun hart voor het perspectief dat u ons doet zien. Werk geloof en vertrouwen. Troost ons in onze zorgen om mensen. Help ons in uw genade rust te vinden. Wij bidden u, Heer, geef ons ook kansen om over u te spreken. Ook onderling. Met mensen die u nog niet kennen. Dat we met hen spreken kunnen. Dat zij ons vragen naar wat wij geloven. En dat wij van u kunnen vertellen. Wij bidden u voor ons leven als gemeente. Als voor een nieuw seizoen allerlei dingen weer worden georganiseerd en opgestart. Geef wijsheid, geef liefde. Geloof en maak ons trouw op onze plek. Ga met ons, Heer, in de week die voor ons ligt. Laat ons niet gaan zonder uw zegen. En geef dat we door uw zegen ook zelf een zegen zijn voor anderen. Hoor ons in de naam van Christus. Amen. Wij willen nu van onze rijkdom afstaan voor de dienst van de Heer en naar de inzameling van die gaven. Zingen wij Psalm 73, vers 13 en 14 uit de oude berijming. zijn werk roemen. Dat willen we doen door nu samen en in verbondenheid met Gods volk wereldwijd ons geloof te belijden. Met hart en ziel zeggen wij mee: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwig leven. Laten we nu zingen uit het liedboek Gezang 300, eens als de bazuinen klinken, 300 vers 1, 2, 4 en 6. Zonder zijn zegen laten gaan, ontvang die dan wel in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.